En zo komen wij vanavond tot Jeremia 3. Dat begint met men zegt. Dat is weer eens wat anders dan al zo zegt de Heere. Of voorwaar ik zeg u. Het is men zegt. Men zegt, zo een man zijn huisvrouw verlaat en zij gaat van hem en wordt eens andere mans, zal hij ook tot haar nog wederkeren. Zou datzelfde land niet grotelijks ontheiligd worden? Gij nu hebt met veel boeleerders gehoereerd, keer nochtans weder tot mij, spreekt de Heere. Waarbij kennelijk sprake is van de relatie tussen de Heer en Israël, keer nochtans weder tot mij. En waarbij kennelijk sprake is van dat de relatie tussen de Heer en Israël beschouwd wordt als één huwelijk, waarbij de Heer de man is en het volk de vrouw. Dat is een thema dat we vele plaatsen in het Oude Testament tegenkomen. En woorden ook die aan heel deze gedachte ontleend zijn. En dat tot in het Nieuwe Testament aan toe, waar uitdrukkelijk verwezen wordt naar de oud-testamentische situatie, dus onder het Oude Verbond, als een huwelijk tussen de Heer en Israël, waarbij Israël bleek ontrouw te zijn met alle consequenties van dien. In Romeinen 7, ik doe mijn best er allemaal niet naartoe te gaan, want dan kom ik, zit ik helemaal niet op in dit onderwerp. Ik doe net of het redelijk bekend is. Maar in Romeinen hoofdstuk 7 wordt gesproken tot degenen die geacht worden de wet te verstaan. En waar gezegd wordt in de eerste verse van het hoofdstuk dat de vrouw aan de levende man verbonden is zolang de man leeft. En dat, maar ja, ik moet altijd begrijpen als ik het zeg, omdat het zo vanzelfsprekend is. En dat de vrouw vrij is van de wet des mans als die man een keer is overleden. Maar wat erbij staat is in de eerste plaats dat het iets van doen heeft met de situatie onder het Oude Verbond. Ik spreek tot degenen die de wet verstaan. En daarna staat er vervolgens dat het de bedoeling is dat die vrouw die weduwe geworden is omdat de man is overleden, zich zal verbinden met een andere man dus, namelijk met degene die uit de dood is opgestaan. In zichzelf blijkt dit een moeilijk onderwerp te zijn, omdat er nou eenmaal ook maar weinigen zijn die de wet verstaan, denk ik altijd maar. Maar moeilijk mag het niet wezen. En dat de Heer, dat de Messias een andere is dan de heren van de Sinaï. Ach, langs één kant wel, langs de andere kant niet. Maar langs de route van Romeinen 7 uiteraard wel. De Heer is gestorven, de man is gestorven. Men zou zich verbinden aan een andere man. En dat is de Messias, degene namelijk die uit de dood is opgestaan. Zodat we moeten wennen in ieder geval aan het idee dat aan dit huwelijk van Jehovah en Israël een einde gekomen is via de dood van de Heer zelf. Waarom ook niet? Het staat trouwens ook in de Hebreeënbrief dat zo is. Dat wij er wellicht moeilijkheden mee hebben met het te begrijpen. Dat kan ik me wel voorstellen, maar staat nog eenmaal gewoon in de Bijbel. Dus we beginnen met dat te aanvaarden. Namelijk, het nieuwe verbond of het nieuwe testament is gemaakt door de testamentmaker. En dat was de Heer zelf. En Hebreeën zegt, en het nieuwe testament, het testament namelijk, wordt pas van kracht als de testamentmaker is overleden. En daarom is de Heer overleden. Omdat daarna dat nieuwe verbond in werking zou treden. Enzovoorts. Dat mag allemaal niet zo'n probleem zijn. Het probleem is echter dat daar gesproken wordt feitelijk over weduwschap. Namelijk de man is overleden. Hetzelfde doet zich voor in Jesaja 54. Jesaja 54, waar in verband met de bekering van Israël, vanuit Jesaja in elk geval nog toekomst, gezegd wordt De smaad uw weduwschaps zal niet meer gedacht worden. En wij kunnen er redelijk vrede mee hebben. Het huwelijk was, weet u wel, tot de dood ontscheid en dat soort dingen meer. Dat weet iedereen, omdat het vroeger zo was, hè. Nou ja, doe maar. Omdat het zo hoort, laten we het zo zeggen dan. Het is de norm. Het huwelijk is ontbonden door de dood van de man in elk geval. Bovendien, de dood van de heer maakte een eind dus aan, ook aan het oude verbonden. Hij was de man, hij overleed, het huwelijk is ontbonden. Het probleem is dat wij dat weliswaar een Bijbelse gedachtegang is, maar we vinden er in de Bijbel nog één, namelijk dat huwelijk is wel ontbonden, maar het is gebeurd door een scheidbrief. Geen van beiden overleed. De man stuurde de vrouw weg. Niet de man stierf. De man stuurde de vrouw weg op de wijze waarnaar hier ook verwezen wordt in Jeremia 3. Ik vind het altijd nog eigenaardig dat onder dat vers in mijn Bijbel geen verwijzing staat naar Deuteronomium 24. Waarheen ik inmiddels dus onderweg ben. Deuteronomium. Waar staat in vers 1? Wanneer een man een vrouw zal genomen, namelijk die getrouwd hebben, zo zal het geschieden indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft, dat hij haar een scheidbrief zal schrijven en in haar hand geven en ze laten gaan uit zijn huis. Dat op zich staat uiteraard sindsdien, tot in onze dagen, ter discussie. Want hoe komen we hier onderuit? Nou ja, we kunnen discussiëren over, indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft, waarna wij nog altijd zelf kunnen uitmaken wat wij schandelijk vinden en wat niet. En bovendien, wat er ook uitkomt uit zo'n discussie, wij passen het daarna onvermijdelijk toe op anderen. Terwijl het zo toch niet geschreven is, lijkt mij. Bovendien, die hele discussie kan niet eens, want er staat, zo zal het geschieden indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft. Dat wil zeggen, het gaat er niet om wat wij ervan vinden, het gaat erom wat hij ervan vindt, die man. En wat hij schandelijk vindt en wat niet, dat bepaalt hij volgens zijn eigen normen, kennelijk. Nee, dat is zo. En wat dat dan precies is, jammer, maar het is niet nodig om daarover te spreken, denk ik. Ik zei jammer, omdat velen nou juist zo graag hadden willen weten wat voor schandelijks zich allemaal heeft afgespeeld. Tot in de details en hoe vaak. Ik spreek uit ervaring. Maar, doe maar niet. Laat me zitten. De gedachte is gewoonweg dit. Als die man zijn vrouw niet vergeven kan, ongeacht wat ze gedaan heeft, want het heeft er niet eens wat mee te maken dus meer, als die man het gewoon niet verkroppen kan, dan is er geen mogelijkheid meer tot een fatsoenlijk huwelijk. Waarna de discussie is over de vraag wat is fatsoenlijk en wat niet, maar ja, doe maar weer. Dan is er geen sprake meer. Kan er niet meer zijn van een fatsoenlijk huwelijk. En dan zegt de heer, dan moet je er ook een eind aan maken. En dat gaat op deze wijze. Dat is het dan. Ik moet u teleurstellen, andersom lees ik niet in de Bijbel, dat als de vrouw iets schandelijks vindt aan haar man, zo liggen de verhoudingen blijkbaar niet. En meer zeg ik er ook maar niet over. Maar men zou wel begrijpen, meteen nu, omdat we hier terechtkomen vanuit Jeremia 3, dat we het nou niet hebben over uw huwelijk of het huwelijk van de een of andere Israëliet. We hebben het nou gewoon dus over het huwelijk van de Heer met Israël. Moeilijker mag dat niet zijn. Daar wordt het namelijk in Jeremia 3 op toegepast. En dat is nu ons onderwerp. Begrijp je me goed? Onder Deuteronomium 24 vers 1 vind ik tekstverwijzingen naar Matthäus 5 vers 31, Matthäus 19 vers 7, Marcus 10 vers 4. Ik geloof het direct. Ik denk ook dat er nog meer schriftplaatsen zijn die ermee van doen hebben. En daar staat Mozes, daar staat waarschijnlijk, want ik heb het niet nagekeken, daar staat waarschijnlijk dat, dat de Heer zegt, ja, Mozes heeft u dat wel zo geregeld. Mozes heeft u toegelaten zo'n scheidbrief te geven en dat soort dingen meer. Maar, zegt de Heer, zo is het, was het van oorsprong toch niet de bedoeling. En zo is het maar net. Dat zou men hier trouwens ook uit moeten begrijpen. Bovendien, de aanleiding hier tot zo'n echtscheiding is niet zozeer het schandelijke van de vrouw als het gebrek aan, als wel het gebrek aan vergevensgezindheid van de man. Wat je er ook in wil lezen, maar je moet eerlijk blijven natuurlijk. Hè. Als hij haar geen genade kan geven in zijn ogen en dus naar zijn opvatting, omdat wat hij wat gevonden heeft enzovoort, het ligt dus bij hem. En dat laat zich ook eenvoudig verklaren als we begrijpen dat dit in de eerste plaats, dat wil zeggen in de hoogste instantie, op de Heer en Israël van toepassing is. Gaat er niet om wat Israël van de Heer vindt, gaat er om wat de Heer van Israël vindt. Binnen dat kader lijkt me dat duidelijk genoeg. En kennelijk heeft de Heer iets schandelijks in Israël gevonden, zodanig dat Israël geen genade meer krijgt in zijn ogen. En het resultaat is dus de ontbinding van dit oud-testamentische huwelijk. Dat wil zeggen, de beëindiging van het oude verbond. Daar komt het op neer. Met andere woorden, de Heer zelf bepaalt dat. En heeft inderdaad de vrouw weggezonden met een scheidbrief. Ik voeg er meteen aan toe, voordat u zelf gaat zoeken, voeg ik er meteen aan toe. Inderdaad, in Jeremia 31 wordt dit oude verbond vergeleken met een huwelijk. Mijn verbond, het welk zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had. En daar legt de Heer de verantwoordelijkheid dan toch weer bij de vrouw, bij Israël namelijk. Maar men zou vooral die dingen objectief zien. Uiteindelijk heeft de Heer er een eind aan gemaakt. En daar gaat het maar om. En het was naar aanleiding van het schandelijke van die vrouw, waarover wij trouwens nog hebben, omdat de rest van Jeremia 3, nou niet heel de rest, maar een deel van Jeremia 3, daar vervolgens dus ook over gaat. Maar het punt is dat er staat dat die man die zal haar, die vrouw, een scheidbrief schrijven en in haar hand geven en ze laten gaan uit zijn huis. Want zijn huis is gewoon in hoogste instantie dus het land, Kanaan. Mijn is het land, sprak de Heer, bij vele gelegenheden trouwens. En Israël woonde bij hem in. En waar deze situatie van toepassing is, heeft de Heer Israël het land uitgestuurd. Het heet officieel met een scheidbrief. In het Jodendom gaat dat officieel nog steeds zo. En bij de islam weet ik het niet, maar ook zoiets geloof ik. Gaat tamelijk simpel allemaal. Maar goed, ik zal me van commentaar onthouden, want het heeft verder geen enkele zin. Maar het gaat nu om het vervolg op het verhaal. Vers 2. Zo zij dan uit zijn huis uitgegaan zijnde, zal heen gaan en een andere man worden. Ter vrouw worden staat erbij, volledig overbodig, als zij van een andere man wordt. En deze laatste man haar gehaat aan haar scheidbrief heeft geschreven en in haar hand gegeven en haar uit zijn huis zal hebben laten gaan. Of als deze laatste man die ze voor zich tot een vrouw genomen heeft zal gestorven zijn. Kortom, als die tweede relatie dan weer beëindigd is geworden, hetzij door die scheidbrief, hetzij door de dood. Zo, vers 4, in dat geval, zo zal haar eerste man die haar heeft laten gaan haar niet mogen wedernemen dat ze hem ter vrouwe zei, nadat ze is verontreinigd geworden En dan komen de sterke woorden. Want dat is een gruwel voor het aangezicht des Heren. Alzo zult gij het land niet doen zondigen dat u de Heren uw God ten erve geeft. Zodat u ziet dat met die laatste woorden deze dingen op nationaal niveau getrokken worden. En niet maar op het niveau van de individuele Israëliet. Wat er gezegd wordt is dat als het huwelijk eenmaal ontbonden is, dan kan het niet meer hersteld worden. Dan mag het niet meer hersteld worden. Is dat duidelijk? Iemand zei, dat is niet evangelisch. Dan zeg ik, ja, dat kan wel wezen, maar... hè? Ja. De Heer zegt gewoon, dat doen wij niet. Ik doe het niet en jullie doen het dus ook niet. Dat betekent dus dat als in de praktijk de Heer Israël wegzendt met een scheidbrief, dan neemt hij er niet meer terug. Bovendien, als je wegzendt met een scheidbrief, maar dat lezen we straks nog wel even, dan is dat omdat die vrouw, laten we zeggen, er minstens één andere man op nahoudt. Dus het is sowieso van toepassing. En daarna, hoe dan ook, als dat huwelijk beëindigd wordt met die andere man of met die andere goden, betekent dat dus, dan kan het volk niet terugkeren. Met andere woorden, heel kort, dat oude verbond kan dus niet hersteld worden als het één keer verbroken is, officieel. En dan lees ik toch weer Jeremia 3, vers 1, men zegt... Want dat is de algemene regel, dat is de traditie, dat is de wet in Israël. En kennelijk ook een praktische wet, dat wil zeggen, werd in de praktijk gebracht. Men zegt, zo een man zijn huisvrouw verlaat en zij gaat van hem en wordt eens andere mans, zal hij ook tot haar nog wederkeren? Zal datzelfde land niet grotelijks ontheiligd worden? Dat is letterlijk dus... Uit vers 4 van Deuteronomium 24. Zal ditzelfde land niet grotelijks ontheiligd worden? Hier, in dit verband, is dat goed te begrijpen. Want als het volk weer terug zou keren uit de ballingschap, om zo te zeggen, en van een afgoderij, in Kanaan, wordt daarmee het land ontheiligd. Dit is een... zeer actuele uitspraak overigens, omdat die logischerwijze van toepassing is op de Joodse staat in onze dagen. Althans, voor zover het een Joodse staat is, uiteraard. En als het niet een Joodse staat is, wel, heidenen hebben sowieso in dat land niks te zoeken, want de Heer zegt, het is voor mij. En voor zover Israëlieten er zich alsnog vestigen, gelijk het is te deze dagen, doet men het land dus daarmee grotelijks zondigen. Het wordt namelijk daardoor verontreinigd. En daarom zal er logischerwijze alsnog weer een oordeel overkomen. Mijn grootvader gebruikt het voorbeeld van een jongen die de klas uitgestuurd is en die eigene beweging dan gewoon de klas weer inkomt. Maar in werkelijkheid is het nog heel wat anders. De vrouw is uit de echtelijke woning gestuurd door de man en ze komt zomaar vanzelf weer terug. Zonder dat er iets veranderd is. Dus nog veel ernstiger. Nou goed. En dat thema, dat herhaalt zich vele malen in de profetieën. Niettemin, keer nochtans weder tot mij, spreekt de Heer. En dat er sprake is van een scheiding... Nou ja, dat is eigenlijk het minst bekende aan het verhaal, aan de uiteenzetting. Want hoe is het dan? Is het huwelijk beëindigd door de dood van de man? Hebreeën, dan wel Romeinen 7. Of is het huwelijk beëindigd doordat de Heer Israël heeft weggezonden met een scheidbrief? En het antwoord is alle twee. En dat kan omdat wij van doen hebben met twee huizen van Israël, zoals dat heet. Dan, en meer in bijzonder het huis Israël en het huis Juda. En wat Juda betreft, het oude verbond, het oude huwelijk, is beëindigd geworden in de dood van de Heer. Maar de relatie met Israël, Ik heb een hekel aan 10 stammen te zeggen, omdat het nooit klopt. Maar goed, toen maar weer. Maar de geschiedenis van Israël, van het noordelijke rijk om zo te zeggen, ja, dat eindigde niet met de dood van de Heer Jezus. Dat eindigde, nou laat ik het gemakkelijk zeggen dan deze keer, het eindigde officieel althans in de Assyrische ballingschap. En daar bleef het bij. En voor zover er nog weer wat van terecht zou komen, weten we in ieder geval, mag ik hopen, dat dat zal zijn in de wederkomst van Christus. Maar ja, dan heb je van doen met die nieuwe man, hè? Die jongeling, een nieuwe man. Degene die uit de dood is opgestaan, enzovoorts. En dat wordt ook niet geacht het herstel te zijn, of een vernieuwing van het oude verbond. Het wordt geacht te zijn de instelling van een nieuw verbond. Met bovendien 1 bruidegom en 1 bruid. Hetgeen je ook makkelijk kwijtraakt als je denkt dat de gemeente die bruid is. Hè? Komt het verhaal weer niet uit. En de woorden ontleen ik ongeveer aan Hosea, waar de Heer zegt, ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. En lo, Ami zal weer Ami worden, zal u mij tot bruid werven, staat er zelfs in een latere vertaling, zal de MBG zijn. En zo verder. Het zijn betrekkelijk bijbelse gedachten. Je zit aan de ene kant met een huwelijk dat beëindigt met in de dood van de man. En aan de andere kant is sprake van een scheidbrief. En het hele punt is dat die scheidbrief, die ontbinding van het huwelijk, van toepassing is op de 10 stammen, zeg ik dan maar weer, van Israël. Dat wil zeggen op Israël, maar niet op Juda. Juda verdween min of meer in de Babylonische ballingschap. In de dagen van Jeremia gebeurde dat, dus we hebben dat allemaal nog te goed. Maar daaruit keerde het ook gewoon weder. En nog steeds onder het oude verbond. Bovendien, het keerde daaruit weder in overeenstemming met de wil van God. En hij had het ook aangekondigd en zelfs gezegd wanneer het gebeuren zou. Dit in tegenstelling tot de situatie van de 10 stammen. Van de 2 wordt gezegd, wordt gesproken op voorhand van 70 jaar van verwoesting die over Jeruzalem zouden komen. Het is ook wat Daniel later las. Daniel 9 begint daarmee. Met te zeggen dat Daniel dat las in de profetieën. Van dat 70 jaar zou duren. En hij ging in gebed en zei, het is ongeveer zover. En dan, dat zat allemaal in de planning. Kortom, dat was niet die Babylonische ballingschap was niet een definitieve beëindiging van het oude verbond. Sterker nog, in ditzelfde Jeremia lezen wij bovendien dat de Heer een nieuw verbond zou maken met Israël en met Juda trouwens. En in het Nieuwe Testament wordt aangekondigd, dat vanaf, wordt gezegd in Hebreeën 8, de laatste verse, dat op het moment dat Jeremia spreekt over een nieuw verbond, vanaf dat moment is het oude verbond verouderd en nabij de verdwijning. Maar dat betekent dus niet dat het toen verdween. Of dat het toen beschouwd werd als het is niet meer aan de orde. Het is aan de orde tot aan de dood van de Heer Jezus. En bovendien, het is aan de orde zolang het volk natuurlijk op een of andere wijze dan toch enige trouw betoont aan Jehovah. En bovendien een nationaal bestaan heeft in Kanaan, want daar zou dat verbond in de praktijk van kracht zijn. Maar toen de 2 eruit gestuurd werden, stond op voorhand vast dat de Heer zelf ze zou terughalen. Na 70 jaar, om het dan maar iets vereenvoudigd te zeggen, voor deze gelegenheid. Maar ik lees daarna maar met u verder, want het is duidelijk dat hier de lui die weggezonden waren met een scheidbrief, om zo te zeggen, die worden opgeroepen om alsnog terug te keren. En er komt dan bij dat Jeremia hier optreedt te midden van de Joden, dat heet Juda. En die waren helemaal niet weggezonden nog, überhaupt niet. Niet met scheidbrief, niet zonder scheidbrief. Zij waren nog gewoon min of meer in het land, enzovoorts. Zover was het nog niet. Zodat deze oproep in vers 1 keer nochtans weder tot mij per definitie alleen maar gericht kan zijn naar de 10 stammen van Israël en niet naar de 2. Die waren nog helemaal niet weg. Historisch, in het verband waarin het gezegd wordt, in de dagen van Jeremia enzovoort, wanneer het was, kan het niet gezegd worden tegen Juda, want het was zover nog niet. En kan dus alleen gezegd worden over de 10 stammen van Israël. Maar ja, die dragen de naam Israël. En zij zijn dus Israël. En dat dat zo is, nou ja, leest u maar met me mee. Het staat gewoon in dit hoofdstuk, het blijkt uit dit hoofdstuk. Je kan er gewoon geen andere kant mee op. Vers 2. Hef uw ogen op naar de hoge plaatsen en zie toe. Waar zijt gij niet beslapen? En u weet dat beslapen helemaal niets van doen heeft met slapen. Hè? Waar het wel mee van doen heeft, dat leg ik u later dan nog wel een keer uit. De hoge plaatsen, dat slaat op de, van oudsher, de hoge plaatsen waren de plaatsen van religie. En waar dus de afgoden gediend werden. En die afgoden worden niet genoemd, in plaats daarvan worden genoemd de hoge plaatsen. U weet wel, ze hoereerden in alle hoge plaats en wat het maar was allemaal. Hè? Waar zijt gij niet beslapen? Het is een doorgevoerde beeldspraak, Israël voorgesteld als vrouw, die het aanlegt met andere mannen, overal waar ze maar komt, en dus met andere goden. Dat zijn gewoonlijk die van de buren trouwens. Gij hebt voor hen gezeten aan de wegen. Dit noemen ze in Nederlands tippelen. Ja, voor het geval u het niet weet, zoekt u die woorden maar eens op in Van Dalen's groot woordenboek. Daar staan die dingen allemaal in. Als een Arabier in de woestijn. Commentatoren haasten zich en zeggen, nou ja, niet dat die Arabieren erop uit waren om iets te beslapen. Maar begint het gedoe alweer. Een stoorzender, ja. Een klap opgeven. Ja. Niet dat de Arabieren erop uit waren om iets te beslapen, maar spreekwoordelijk is dat die Arabieren langs de wegen wachten tot de komst van voorbijgangers, karavanen, bezoekers, toeristen of wat het maar was, om ten einde die te beroven. Ik geloof niet dat je dat nu nog zeggen mag, maar de Arabieren zijn daar altijd onbekend geweest. In mijn boeken staat dat gewoon, maar toen mocht je dat nog schrijven, 100 jaar en langer geleden mocht je die dingen allemaal nog schrijven. En daar staat dat dus in. En ik denk ook dat het zo is. Alzo hebt gij het land ontheiligd met uw hoererijen en met uw boosheid. Zo van Israël is die vrouw en die wacht tot er een man voorbij komt, want enzovoorts. Hè? Ja. Goed. Daarom zijn de regendruppelen ingehouden en is er geen spade regen geweest. Vreemd is dat een uitwerking heeft op het weer. Zijn ze in de beeld nog steeds niet achter. Maar ja. Ja, op het klimaat heeft dat een uitwerking. U weet hoe dat is, hè? Ja, de Heer zorgde voor het land. Maar de Heer heeft die regen ingehouden. Dat is het verhaal. Zijn de regendruppelen ingehouden, is er geen spade regen geweest. Maar gij hebt een hoerenvoorhoofd. Er staat gewoon achter wat het betekent, dus hoef ik op dat woord ook niet in te gaan. Namelijk, gij weigert schaamrood te worden. Zij doet dat allemaal zonder schaamte. Zult gij niet van nu af tot mij roepen, mijn vader, gij zij de leidsman mijner jeugd. Dat leidsman mijner jeugd, dat duidt op de oorspronkelijke roeping van Israël uit Egypte. We hebben erover gesproken naar aanleiding van hoofdstuk 2, de eerste verse. Ik gedenk de weldadigheid uw jeugd, de liefde uw ondertrouw, toen gij mij nawandelde in de woestijn in onbezaaid land, enzovoorts. Daarover gaat het. En de bedoeling is dat Israël zich dat herinnert en daarheen terugkeert. En zal zeggen tot de Heere: mijn vader, gij zij de leidsman mijner jeugd. Het begrip vader wordt ook gebruikt in de betekenis van: het is degene die zorgt. Wij in het Nederlands kennen dat niet. Als je nou hoe moet ik dat nou weer netjes zeggen? Als je liederen hebben, die songs die een oorsprong hebben in Zwart-Amerika, mag ik het zo zeggen? Kijk, dat kan, hè? Dan zijn het liedjes over dad, oh daddy. En mama dit en mama dat en daddy dit en dat. En het heeft jaren geduurd voor ik erachter kwam dat daddy niet vader betekent. En mami betekent niet moeder. Het zijn gewoon de twee geliefden. En de man heet dan daddy. Want ja, hij is degene die voor die vrouw zou zorgen. Ook dat hebben we vergeten natuurlijk inmiddels. Maar zo worden die woorden dus hier ook gebruikt, hè? Vader, in de zin wel degelijk van echtgenoot, hoor. Die voor zijn vrouw zou zorgen. En ze zouden naar de Heer roepen, was de bedoeling: mijn vader, gij zijt de leidsman mijner jeugd. Want die vader heeft hen geleid uit Egypte en dwars door de woestijn naar het beloofde land. En ze wordt terugkomend op het thema dus waarmee hoofdstuk 2 begint. Maar of ze het zullen doen? Nou ja, misschien. Vers 5, we gaan gewoon verder. Zal hij in eeuwigheid behouden, zal hij gestadig bewaren. De vertalers hebben het begrip de toorn ingevuld. En dat is terecht, lijkt mij. Want het grijpt vooruit op wat in volgende verse beschreven staat. Daar laat ik het ook maar bij, want anders kost het ook allemaal veel tijd. Dus zal de Heer tot in eeuwigheid zijn toorn behouden? Zal hij zijn toorn bewaren? Is de vraag. En dan gaat het verder met: zie, gij spreekt en doet die boosheden en neemt de overhand tegen de Heer namelijk. En het wordt kennelijk gezegd tot, nou ja, het volk, het land. Er wordt geen naam bij genoemd tot op heden. Maar ik zei dat je moet concluderen dat het kennelijk specifiek gaat over 10 stammen, want anders kan je niet spreken over de beëindiging van het huwelijk door een scheidbrief. Maar nu komt hij, hè? Vanaf vers 6. Voorts zeiden de Heere tot mij in de dagen van koning Josia. In de dagen van koning Josia. Daar hebben we eerder bij stilgestaan, naar aanleiding van hoofdstuk 1, de eerste verse. De woorden van Jeremia, de zoon van Hilkia, de priester. Tot welke het woord des Heeren geschiedde in de dagen van Josia, de zoon van Amon, koning van Juda, in het 13e jaar zijner regering. Dus als hier in 3 vers 6 staat, het geschiedde, of het, de Heer zei tot mij in de dagen van koning Josia, dan is dat op zijn vroegst het 13e jaar dus van koning Josia. Dat is 627 voor onze jaartelling. En koning Josia was koning tot 609 voor onze jaartelling. En dat was allemaal nog ruim voordat Nebukadnezar voor de allereerste keer Jeruzalem veroverde en Daniel en zijn vrienden en nog een paar lui meenam naar Babel enzovoorts. Die Babyloniërs, die waren nog niet op het toneel verschenen. Heb je dat? Want daar gaat het om, hè? Dat wil zeggen, je bent hier nog met de volle 2 stammen, om zo te zeggen, in Judea. Er was nog niks weggevoerd, was nog niet veroverd. Het was bedreigd geworden daarvoor door Asser. Maar de Heer had hen van Assyrië gered. De 10 stammen niet, maar de 2 stammen wel. Maar het was nog lang niet aan de hand, dat gedoe met die Babyloniërs. En voor het zover was, wordt dit gesproken. Dat wil zeggen, het is de situatie waarin het tienstammenrijk allang verdwenen is. Dat was uiterlijk in laatste instantie 722 voor onze jaartelling. Dus dat is meer dan 100 jaar daarvoor. En tweestammenrijk bestaat nog, maar er zal in de dagen van Jeremia een eind aan komen. Maar dat moet allemaal nog beginnen hier. En dan staat er, vandaar dat ze iets als keer nochtans weder tot mij, hier in deze omstandigheid helemaal niet tot Juda gezegd kan worden. Maar goed, ze waren nog in het huis namelijk en niet het huis uitgestuurd. Niet met en niet zonder scheidbrief. Maar dan gaat hij, hè. Voort zeide de Heere tot mij in de dagen van koning Josia. Hebt gij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? Zegt de Heer tot Jeremia. Hebt gij gezien wat de afgekeerde... En de afgekeerde, dat is die vrouw die afkerig was van haar man. Althans van haar eigen man. En het met anderen aanlegde. Dat is de vaste uitdrukking. Afgekeerde, wat de afgekeerde Israël gedaan heeft. Zij ging heen op elke hoge berg en tot onder alle groene boom, want bomen en bergen werden als heilige locaties gezien. De bomen ook. Ja, niet alle bomen, maar sommige wel. Om redenen die ik nu niet zal uitleggen. De Bijbel spreekt in dat verband zelfs over bossen. In de vertaling althans, hè. Ja. Zij ging heen op alle hoge bergen tot onder alle groene boom en hoereerde al daar. Dat wil zeggen, bedreef daar afgoderij en legde het aan met andere mannen dan wel andere heren. En ik zeide, zegt de Heer, nadat zij zulks alles gedaan had, bekeer u tot mij. Dat wil zeggen, ze vond toch nog genade op een of andere wijze. Maar zij bekeerde zich niet. Ze gingen gewoon mee door. Zij bekeerde zich niet. En dan staat er, en dit zag de trouweloze haar zuster Juda. En dan weet je meteen dus dat onder Israël uit vers 6 verstaan moet worden. Dat kan niet anders. Het tienstammenrijk. Begrijp je me niet verkeerd? Deze dingen die staan in alle handboeken, hoor. Broer, je kan er ook geen enkele andere kant mee op. Natuurlijk gaat het over het tienstammenrijk tegenover het tweestammenrijk. Er leidt geen enkele twijfel. Dus, Juda zag hoe het ging met haar zus, want die beeldspraak wordt verder doorgevoerd. Juda zag hoe het ging met Israël. En dan zegt de Heer in vers 8, en ik zag als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten en haar scheidbrief gegeven had. Kortom, hier staat dus gewoon dat die 10 stammen van de Heer een scheidbrief hebben ontvangen. Dat wil zeggen dat de Heer een einde gemaakt heeft aan het huwelijk. En heeft die 10 stammen, dat wil zeggen Israël, het land uitgestuurd. En dat was het dan. Voor wat het hele oude verbond betreft, dat was het. Het is definitief beëindigd. En dat was inmiddels gebeurd. Iets meer dan 100 jaar geleden, of pak een beetje 110 jaar geleden, wanneer het maar was. Maar je mag aannemen dat Jeremia daarvan op de hoogte was, hè? Ja. En ik zag, nog een keer verzacht, als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten en haar scheidbrief gegeven had, ik zag dat de trouweloze, haar zuster Juda, let op, de trouweloos ook vertaald kan worden met ongelovig. Want trouw en geloof is in Hebreeuws, zowel als Grieks, heel de Bijbel door, volstrekt hetzelfde. Dat de trouweloze haar zuster Juda niet vreesde, maar ging heen en hoereerde zelf ook. In de loop van de geschiedenis wordt dat trouwens ook soms vermeld. Namelijk het idee dat de ontrouw van Juda aan de Heer geïmporteerd was uit Israël. Die koningshuizen waren bij gelegenheid ook verwant enzovoorts, hè. ga dat allemaal niet uitleggen, want ingewikkelde geschiedenis bovendien. Maar het staat er bij gelegenheid. En hier staat het dus ook, maar dan in deze beeldspraak. Juda deed wat Israël deed, zo hoorde zelf ook. Ja, het geschiedde vanwege het gerucht harer hoerenij. Dat wil zeggen, dat iedereen dat wist, om zo te zeggen. Dat zij het land ontheiligde, want zij bedreef overspel met steen en hout. Dat wil zeggen, dat is een van die uitdrukkingen voor afgodsbeelden, hè. Stenen beelden, houten beelden, wat het maar was. De Bijbel doet er heel sarcastisch over. Ze bedreven overspel met steen en hout. Juda deed dat dus in navolging van Israël. En zelfs in dit alles heeft zich haar trouweloze zuster Juda tot mij niet bekeerd met haar ganse hart, maar valselijk. Suggererend dat er toch iets was van bekering bij Juda. Nou ja, bij nader inzien, er was een sprake van een bekering binnen het volk onder Josia. Josia was een van die koningen waaronder een hervorming tot stand kwam. En de afgoden werden opgeruimd en dat ze de Heer weer gingen dienen en al dat soort zaken meer. Die ik nou ook maar weer buiten beschouwing laat. En dit is nog in de dagen van Josia. Maar de Heer zegt gewoon, ze hebben zich wel bekeerd, maar niet met ganse hart, maar valselijk, spreekt de Heer. Dat wil zeggen, alleen maar uitwendig. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ze deden alsof. Maar luisteren naar de Heer, dat is nog wat anders dan zijn naam herstellen en een tempel voor hem bouwen. Zie. En daarom zei de Heer tot mij, vers 11. Dies de Heer tot mij zeide, de afgekeerde Israël, en dan komen vreemde uitspraken. De afgekeerde Israël, want zover was het met Juda nog niet. Zeker niet in de dagen van Josia zelf. Maar niettemin, Israël was weg verdwenen in de ballingschap. En toch staat er, de afgekeerde Israël heeft haar ziel, haar leven, gerechtvaardigd meer dan de trouweloze Juda. Nou moet ik erbij zeggen, ik heb geen andere vertalingen nagekeken overigens in dit vers. Maar ik moet erbij zeggen dat zover ik weet zo'n zin ook vertaald kan worden als de afgekeerde Israël zal haar ziel meer rechtvaardigen dan de trouweloze Juda. Dat wil zeggen, het kan de vaststelling van een feit zijn, maar het kan ook gewoon toekomst zijn. Aankondiging van wat in de toekomst zal gebeuren. Dat laatste maakt het in ieder geval makkelijker om het te begrijpen. Maar als u eraan vasthoudt, aan hecht, dat deze vertaling goed is, dan wordt u geacht ook de volgende conclusie te trekken. Namelijk, nou, welke conclusie moet je dan trekken? Er was onder Israël nooit een koning, ik heb het over 10 stammen. Er was onder Israël nooit een koning waar de Heer een goed woord voor over had. Nooit, ever, never. Onder de 2 stammen, onder Juda nog wel eens, waaronder Josia, Hiskia en nog een paar, maar er waren er maar enkele. Agas, bij gelegenheid. Maar het waren er maar enkele, maar onder de 10 stammen nooit. Het leidde dus tot een wegvoering in ballingschap. De Heer had wat schandelijks aan hen gevonden en ze weggestuurd met een scheidbrief. En nou staat hier, want meer weten we dan niet, en dan staat hier, de afgekeerde Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd meer dan de trouweloze Juda. Wat betekent dat dan? Dan moet het betekenen dus dat volk, die 10 stammen in de ballingschap, op een of andere wijze dan toch, al was het maar enigszins, zich bekeerd hebben tot de Heer. Nou ja, ik stel het vragenderwijs. Als iemand een andere oplossing heeft, zeg het dan maar. Ik kan er niks anders bij bedenken. Of het alternatief is dat het toekomst is, het zal nog moeten gebeuren in de toekomst. Ik persoonlijk ben er altijd geneigd te denken, nou ja, als er 2 mogelijkheden zijn, en het wordt niet ergens begrensd, er wordt niet ergens anders gezegd hoe het precies zit, dan hou ik het er altijd op dat het dan kennelijk alle 2 ook van toepassing is. Maar goed. als deze woorden maar even tot u doordringen. De heer is hier positief over Israël dat in ballingschap is weggevoerd, notabene. En hij is negatief over Juda in de dagen, notabene, van koning Josia met zijn hervormingen en zijn terugkeer tot de dienst aan Jehovah. Zij het dan dat de heer zegt, ja, maar dat is alleen maar uiterlijk. Er wordt niet getwijfeld aan het goede hart van Josia, maar wel aan dat van het volk dat hij vertegenwoordigt. Niettemin, het staat er. De afgekeerde Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd meer dan de trouweloze Juda. En let nu op. Ik wou zeggen, ik begin aan vers 12, maar dat doe ik even niet. Want deze woorden heeft haar ziel gerechtvaardigd meer dan de... enzovoort. Die woorden komen wij nog eens een keer in de Bijbel tegen. In Lucas 18, vers 10. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was het fariseer en de andere het tollenaar. Het is net of er een grap begint natuurlijk. Maar dit moet je kunnen volgen, bedoel ik maar. Dat is makkelijk, hè? Een fariseer en een tollenaar. En u weet wat ik altijd zeg, ook als je die fariseer elders tegenkomt en als je de tollenaar elders tegenkomt. Ik zeg altijd, al jaren, de fariseer is de personificatie van Juda, van het Joodse volk. En de tollenaar is de personificatie van Israël, dat wil zeggen van de 10 stammen van Israël, de ontrouwen. En dat wordt hier bevestigd, want leest u maar mee. Nou ja, het wordt overal bevestigd. Maar lees me mee. De fariseer, staande, bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10e van alles wat ik bezit. Ja, dan ben je een goed mens, zeker, hè? En dan, en de tollenaar van verre staande, van verre, die alleen al moet voldoende zijn vanwege het gebruik van de term elders in de Bijbel. Allen die verre zijn. Maar goed. De tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst zeggende, O God, wees mij zondaar genadig. En dan de uitspraak. Ik zeg u lieden, deze ging af, gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die, want een ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden enzovoorts. De tollenaar heeft zich meer gerechtvaardigd of werd meer gerechtvaardigd dan de fariseer. En wat stond er in... Er staat geen tekstverwijzing bij, toch? En wat staat er in Jeremia 3? De afgekeerde Israël, vers 11, heeft haar ziel gerechtvaardigd meer dan de trouweloze Juda. Zou die afgekeerde Israël dan in de ballingschap misschien geroepen hebben, O God, wees mij zondaar genadig? Nee, mijn eerlijke antwoord is gewoon, op mijn eerlijke vraag trouwens ook, mijn eerlijke antwoord is, ja, of het zo ver strekte, dat weet ik niet. Maar dat ze op een of andere wijze zich opnieuw georiënteerd hebben op Jehovah, de God van Israël, dat zou je op zijn minst hieruit moeten concluderen. En aan de andere kant, want ik zeg het allemaal terughoudend, aan de andere kant heb ik de indruk dat, uit de geschiedenis dus, dat dat ook inderdaad het geval is. Maar vooruit. Ik vind het te ver van deze brief af om daarop in te gaan nu. Dus ik laat dat verder maar liggen. En dan wijs ik er maar op dat wij in Ezechiël ook trouwens die vergelijking hebben tussen die twee huizen van Israël voorgesteld als vrouwen. Dat is in Ezechiël 16. Ik doe mijn best om er niet naartoe te gaan. Maar je hebt het in Ezechiël 16 en je hebt het in Ezechiël... wat is die andere? 23. Dat is het hele verhaal over Ohola en Oholiba. Ja, en als je een keer zo heet, dan weet je dat het niet best is, hè? Denk ik altijd, hè? Lijkt mij toch dat je met twee dellen te maken hebt. Als je... Ja, hoe dat komt, dat is gevoelswaarde van die... Nou, hebben jullie dat ook of niet? Ohola, zal toch Ohola heten? Oholiba. In ieder geval, dat zijn de beide huizen van Israël. Staat er ook bij, hè? Samaria is Ohola en Jeruzalem is Oholiba. En Samaria staat dan weer voor de 10 stammen. En Jeruzalem staat voor de 2 stammen van Israël. En zij houden er enige boelen op na, heet dat. Ook genoemd boeleerders, enzovoort. Het is net zoiets als dus in, hier in Jeremia 3. Nou, dat moet maar even voldoende zijn. Had ik u al gezegd dat die scheidbrief trouwens in het Oude Testament ook nog voorkomt in verband met Israël in Jesaja 50, vers 1. Waar is de scheidbrief van uw liedermoeder? Er wordt nog eens een keer op teruggekomen. Maar ook daar zou je dus moeten bedenken dat dat gezegd wordt tegen Israël en niet tegen Juda, logischerwijze. Want Juda heeft zo'n scheidbrief nooit gekregen. Maar goed, ik ga nu toch heus terug naar Jeremia 3, vers 12. Vers 11 is de introductie. Vers 11 heeft de dingen gezet, die twee tegenover elkaar, waarbij de Heer positieve uitspraak doet, althans een minder negatieve uitspraak over Israël dan over Juda. En dan denk je, wat is er met Israël? Die zijn al 100 jaar weg in de ballingschap. Hetgeen de Heer trouwens niet belette om hen een profeet te sturen in de gedaante van Ezechiël, waaruit ik net citeerde trouwens. Ja, maar goed, ook mijn onderwerp niet nu. Vers 12, dan staat er in vers 12, ga heen, dat de Heer zegt tot Jeremia, ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden en zeg, bekeer u, gij afgekeerde Israël. En wie dat is, ja, als je niet oplet, heb je er niks aan, roep ik dan altijd meteen. Hè? Ik bedoel, dat heeft toch geen zin meer om dat nou nog uit te leggen, wie dat is, die afgekeerde Israël. Dat is niet Juda. En dus is het Israël. Dat in ballingschap is, dat verdwenen is, waarvan het laatste deel verdwenen is in de Assyrische ballingschap. En het is altijd dan het noorden. Neemt niet weg dat een deel van Israël naar het westen verdwenen was, al veel eerder en gedurende lange tijd. Maar voor zover ze over land verdwenen zijn, zijn ze sowieso verdwenen naar het noorden. Ook degene die naar Assur gingen, want je reist dan eerst een eind naar het noorden en dan wijk je af naar het oosten, dat weet u toch, hè? En anders kijk maar eens op de kaart. En het deel wat niet in ballingschap ging, maar voor die tijd over land gevlucht is, ging ook naar het noorden. En vestigden zich, sommigen zeggen, in de buurt van de Caucasus en daaroverheen. En wat het maar was, toen maar weer. Oorsprong van de Skieten. Maar goed, ga heen, roep deze woorden uit tegen het noorden. Daarna wijs ik erop dat de term noorden niet alleen maar een windrichting is. Eigenlijk de term Tsafan, Hebreeuws, Tsafan, vertaald met noorden, betekent zo letterlijk mogelijk verberging. Om niet meteen te zeggen verborgenheid. Want die laatste associatie die wilde ik niet oproepen. Maar het betekent verberging. Wij kennen het in onze moderne talen Tsafan trouwens in het woord safe. Safe. Dan is het opgeborgen als iets in de safe ligt. Safan, het is verberging. En verbonden daaraan, aan de begrip verberging, is ook het begrip duister. In de zin van het is ergens in donker verstopt. En daarvan is weer afgeleid, want dit is de volgorde die mijn woordenboeken geven. Daarvan is weer afgeleid het begrip noorden, omdat het in het noorden nou eenmaal donkerder is. Hoe noordelijker, hoe donkerder. En hoe lager de zon, enzovoorts. En dat God in het noorden woont, dat is omdat het is in een plaats die verborgen is. En die op geen enkele wijze geografisch of via coördinaten is te lokaliseren, laat staan te bereiken. En dan heet het dus het noorden. Alleen heeft het in dat geval al niets meer te van doen met windrichting. En dus de term noorden hier kan net zo goed betekenen, het volk is verdwenen ergens in de verte. Het is wat een beetje vaag waar het nou zich ophoudt. Maar in ieder geval niet in het licht van de historie en niet binnen het licht van de Joodse staat hier. Niettemin, we weten waar ze naartoe waren, want het staat in Koningenkronieken, de staat waar ze naartoe zijn en welke steden ze gevestigd zijn geworden en zo verder, in Assur. En als je er naartoe wil, moet je naar het noorden, letterlijk. Ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden en zeg: bekeer u, gij afgekeerde Israël. Met andere woorden, je vindt hier dus letterlijk een oproep aan de 10 stammen, die traditioneel beschouwd worden als zoekgeraakt, notabene. Ten onrechte, want die zijn nooit zoek geweest. Maar vooruit, hè. Maar aan hen wordt in hun ballingschap de oproep gericht: bekeer u, gij afgekeerde Israël, spreekt de Heere. Dan zal ik, of zo in dat geval, zo zal ik mijn toorn op uw lieden niet doen vallen. Want ik ben Goddetieren, spreekt de Heere. Ik zal niet in eeuwigheid behouden. Dat is de term uit vers 5. En dat het dus over toorn gaat, ja, dat woord staat in dit vers. Ik zal mijn toorn op jullie niet doen vallen, want ik ben Goddetieren, ik zal niet in eeuwigheid die toorn behouden. Onder verwijzing in mijn Bijbel naar enige psalmen, waar dezelfde uitdrukkingen staan overigens. Maar een oproep om zich te bekeren in de ballingschap. En deze oproep aan Israël, die begint hier, waarbij niet Juda, maar alleen Israël wordt toegesproken. En die oproep die loopt tot en met Jeremia 4, vers 2. Ik ben dus hoogst ongelukkig met deze hoofdstukindeling, een pericopenindeling. Maar voor alle duidelijkheid, Jeremia 4 begint nog steeds met: zo gij u bekeren zult, Israël. En zo begon het in 3 vers 12, bekeert u. En 4 vers 1 gaat nog gewoon verder: zo gij u bekeren zult, Israël, spreekt de Heere, enzovoorts. En dat gaat dan tot en met vers 2, want in vers 3 begint eigenlijk een nieuwe pericoop die gericht is tot de mannen van Juda en tot Jeruzalem. En dat staat erbij. Heb je dat nog? Goed. Nee, Juda wordt onderweg wel genoemd, hoor. In de rest van hoofdstuk 3. Maar daar komen wij vanzelf wel aan toe. In elk geval, Israël wordt opgeroepen tot bekering, opdat de toorn des Heren van hen zou wijken. En dan vers 13, alleen ken uw ongerechtigheid dat gij tegen de Heer uw God hebt overtreden en uw wegen verstrooid hebt tot de vreemden, vreemde goden, onder alle groene boom, maar zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de Heer. Bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de Heer, want ik heb u getrouwd en zal u aannemen, één uit een stad en twee uit een geslacht, en zal u brengen te Sion. Waar dat maar wezen mogen. En ik zal u lieden herders geven naar mijn hart. Die zullen u weiden met wetenschap en verstand. En het zal geschieden wanneer gij vermenigvuldigd en vruchtbaar geworden zult zijn in die dagen. En nou stop ik, want u zou moeten begrijpen dat dit soort woorden alleen enige zin hebben als ze ooit vervuld zouden worden. Ik bedoel dit. Dit is niet maar van zo van: als u u bekeert, zal ik dit en ik zal dat en ik zal zus en ik zal zo. Het betekent gewoon dat Israël zich ooit zou bekeren en dan zal de Heer precies doen wat hier staat. Niet maar als een hypothese, maar het is een voorzegging van hoe het werkelijk zal gaan. En wanneer het zal zijn, dat staat er ook bij. Er staat in die dagen. In vers 16. In die dagen. En u wordt geacht te begrijpen dat die uitdrukking vele malen voorkomt bij de profeten in die dagen. En dat het altijd de verwijzing is naar de eindtijd. Dat wil zeggen naar Messiaanse tijd. In de toekomst. Het heet ook wel de laatste dagen. Met de klemtoon dus op die dagen. In de zin van, nee, niet deze dagen. Maar die dagen in de toekomst. Maar de vraag is, wanneer dan? De vraag is bovendien ook, wanneer is Jeremia dan heen gegaan en heeft hij deze woorden geroepen tot Israël? En dan is het antwoord, dat weten wij niet. Dat weten wij wel. Dat moet hij dus gedaan hebben nadat hij van de bladzijden van de Bijbel is afgelopen. Want ik heb u waarschijnlijk al gezegd, Jeremia heeft een open eind. Hij verdwijnt in de richting van Egypte met de garantie dat hij ook daar niet, dat hij in ieder geval niet door de Babyloniërs zal achterhaald worden, alle anderen wel. En wat er daarna van hem geworden is, staat niet meer zwart op wit in de Bijbel. Maar naar aanleiding van hoofdstuk 1 heb ik natuurlijk ook gesproken over dat hij koninkrijken niet alleen zou uitdrukken, maar ook bouwen en planten. En als je dat bij elkaar optelt, dan kom je dus vanzelf terecht bij het idee dat hij van de bladzijde van de Bijbel afgelopen is en daarna zich gewend heeft tot Israël zijn de 10 stammen, want zo noemen wij ze, en dat hij daar een koninkrijk geplant heeft. En dat is precies wat ik geloof, ja. Maar goed, ik ben nu wat voorbarig. Maar ja, als het dan staat, ga heen, roep deze woorden tegen het noorden, dan moet hij dat toch ooit een keer gedaan hebben. Maar we hebben het nu eigenlijk alleen maar over de inhoud van die oproep. Dat zij hun afgoderij zouden erkennen als zodanig en zich zouden bekeren tot de Heere die hen getrouwd had. Dat is vers 14, aansluitend bij vers 1, namelijk, keer nochtans weder tot mij. Het kan eigenlijk niet. Maar als ze dan een keer echt terugkeren tot de Heere in een soort van huwelijksrelatie of wat er voor door moet gaan, dan kan dat eigenlijk alleen maar zijn onder het nieuwe verbond. En dus na de opstanding van Christus. En zo moet het dan ook vervuld geworden zijn, uiteraard. Maar ik kan beter verder lezen, want er komt nog veel meer van dat soort uitspraken. Er staat, en ik zal u aannemen, 1 uit een stad en 2 uit een geslacht, en zal u brengen te Sion. In de eerste plaats, dit is een zeer omstreden vers. Niet om de vertaling, maar om wat er echt staat. Ik zal u aannemen, 1 uit een stad en 2 uit een geslacht. In sommige kringen, orthodox-christelijke kringen, zeggen ze, nou ja, uit ons geslacht zijn er al 2 aangenomen, uitverkoren. Dus ik kom niet meer in aanmerking. Ik ben uitgeloot, heet dat in een andere discipline. Maar vooruit maar weer. Men weet er geen raad mee. Maar in de eerste plaats, er wordt niet gesproken over een totale terugverzameling van de 10 stammen van Israël, want over hen gaat het nog steeds. Het heet 1 uit de stad en 2 uit de geslacht, en zal u brengen te Sion. Sion is historisch en letterlijk, nogal letterlijk, Jeruzalem. Eigenlijk alleen dat deel van Jeruzalem, die berg in Jeruzalem waar het paleis van David stond. Het fort, Sion. Maar dat neemt niet weg dat de naam Sion in hoge mate in overdrachtelijke betekenis gebruikt wordt in de Bijbel. In de eerste plaats als aanduiding van de zetel van David dus, en daarmee van het Messiaanse Rijk, Sion. U weet wel, de dochteren van Sion en al dat soort dingen meer. En via Sion ligt de nadruk op, het is David en het is het huis van David, koningshuis van David, koninkrijk. En daarmee is het meteen trouwens ook meteen nieuw verbond altijd, als het over Sion gaat. roept luide, blaast de bazuin op de berg Sion, enzovoorts. Uit Joël, ik roep maar even wat, hè. Maar definitief in Hebreeën, om niet bij algemeenheden te blijven deze keer, in Hebreeën hoofdstuk 12 staat: gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg en het brandende vuur, zijnde Sinaï, en zijnde daarmee het oude verbond. Want daar gaat de hele Hebreeënbrief min of meer over. Het staat in Hebreeën 12, vers 18. Gij zijt niet gekomen tot dit oude verbond, tot de tastelijke berg Sinaï, maar de naam staat er niet bij. En dan meteen vers 22. Maar gij zijt gekomen tot de impliciet ontastelijke berg. En nu staat de naam er wel bij. Sion. En u begrijpt dat Sion niet letterlijk Sion is op aarde, maar dat het is de stad des levenden Gods, ook genoemd het hemels Jeruzalem, namelijk weliswaar het koninkrijk van Christus, maar niet op aarde en niet geopenbaard. Dat is in ieder geval de betekenis van Sion in Hebreeën 12 vers 22... En het gaat daar over gemeentelijke waarheid. En dus, als wij Sion tegenkomen in Jeremia 3, vers 14, zou dat wellicht, ik zeg het nou even voorzichtig, zou dat dus wellicht ook kunnen slaan op een hemels Jeruzalem en op een ontastelijke berg. En op nieuwtestamentische en meer in bijzonder op gemeentelijke waarheid. En als je dan leest, één uit een stad en twee uit een geslacht, dan begrijp je dat het gaat om een gelovig overblijfsel, een enkeling, toch? Die, zoals heel de gemeente, verzameld wordt uit de heidenen tot een volk voor zijn naam. Alleen hier gaat het over die kwestie in verband niet met de volkeren in het algemeen, maar meer in verband specifiek met Israël. Dat volk wat meer dan 100 jaar hiervoor uiteindelijk was weggevoerd in Assyrische ballingschap. Dat is wat het is. Voor zover het zou kunnen slaan op de toekomstige terugverzameling eveneens van Israël, namelijk inclusief de 10 stammen. Voor zover dat zo is, heb ik nog een optie voor u. Die geef ik ook gratis in overweging. Het idee is heel simpel. Het idee is namelijk aan de ene kant dat als Israël dan werkelijk zo uitgebreid zal zijn als de Bijbel op zijn minst suggereert, zo'n groot volk, dan kunnen ze met z'n allen niet eens leven in het beloofde land. Ook niet binnen de grenzen die daarvan gegeven worden in Ezechiël, de laatste hoofdstukken. En als je zegt, ja, maar staat er wel, dan zeg ik, nou, oké, dan laat dat maar zitten. Maar het moet dan als een wonder beschouwd worden hoe overbevolkt dat land dan zal wezen. Want het is verhoudingsgewijs toch maar een klein land tot op heden. Maar goed, je kunt er de vraagtekens bij houden. Dat is één ding. Maar het andere ding is, en die zeg ik nu ook terughoudend, omdat ik echt niet van plan ben er nu uitgebreid op in te gaan, dat is dat de Heer aan David zegt. Aan David, zegt hij, in 2 Samuel 7, zegt hij dat hij voor zijn volk, voor Israël, een plaats besteld heeft, een land besteld heeft, een plaats besteld heeft waar ze veilig zouden wonen. Sterker nog, in de Statenvertaling niet, maar in bijna alle andere vertalingen wel, staat die tekst in de toekomende tijd. Daar is ook discussie over geweest, uitgebreid door de Bijbelvertalers in de tijd. Of dat tegenwoordige tijd moest zijn, of dat het uitdrukkelijk gaat over de toekomst. En men heeft op grammaticale gronden, Welke dat waren, dat voelt me uiteraard helemaal veel te ver. Maar men heeft op grammaticale gronden vastgesteld dat de gedachte toekomst is. En men heeft het dus ook vervolgens in de toekomende tijd vertaald. Ik zal, zegt de heer tot David, ik zal voor u, voor het volk, een land bestellen waar zij zullen wonen. Dat land kan dus nooit Kanaan zijn, want als ze ooit in Kanaan gewoond hebben met het hele volk en met alle stammen, dan was het in de dagen van David en Salomo. Dat gaat over de terugverzameling van Israël naar het land.
Ja.
Nou goed, nou loop je wat snel, maar daar moet ik inderdaad naartoe. Het hele punt is namelijk dat hoogstwaarschijnlijk van de stammen van Israël, van alle Israëlieten waren uit de wereld, aangenomen dat ze inmiddels gelovigen zijn, straks in de wederkomst van Christus, dat slechts een delegatie, hoe zeg je zoiets, van de diverse stammen zal wonen in het beloofde land. En dus bijvoorbeeld 1 uit de stad en 2 uit een geslacht enzovoorts. Zodat een deel van Israël officieel in het land woont en ook binnen de grenzen van de gebieden van de diverse stammen, die trouwens in Ezechiël gegeven worden, maar dat het grootste deel van het volk woont verspreid over heel de wereld. En dan moet ik er nog wat bij zeggen, voor het geval u dat toch wat onwaarschijnlijk vindt, allemaal. In de eerste plaats, ik zeg nu dingen die onbekend zijn, dat weet ik wel. Maar ik zal u er nog één noemen. Israël wordt geacht dat koninklijke en priesterlijke volk te zijn. Anders gezegd een volk van koningen en priesters. Wel nu, de priesters onder Israël in oud-testamentische tijd leefden verspreid onder alle stammen van Israël. Als in de nieuw-testamentische tijd, in de wederkomst van Christus, heel Israël een volk van priesters is, dan mag je toch veronderstellen dat dat betekent dat de Israëlieten wonen verspreid onder alle volken. Om daar hun priesterlijke functie te vervullen. En voor zover ze terugverzameld worden naar het land. Ja, niet allemaal. Ze moeten hun priesterlijke en koninklijke taak vervullen. En dus onderwijs geven aan de volkeren. Dat is de priesterlijke functie. En heerschappij uitoefenen. Dat is waarschijnlijk gewoon een ambtelijke functie, maar dat doet er nou niet toe. Maar heerschappij uitoefenen over de volkeren en daarom wonen ze ook onder de volkeren. Als u begrijpt wat ik bedoel. En daarmee, ik vind dat persoonlijk de beste verklaring die ik ken voor deze uitspraak. Ik zal u aannemen, 1 uit de stad en 2 uit de geslachten zal u brengen te Sion. In de eerste plaats, voor zover het onze dagen van toepassing is, er blijft dus gewoon een gelovig overblijfsel uit het volk. En dat is ongetwijfeld zo, want de gemeente wordt verzameld uit alle volkeren dan toch in elk geval. En voor zover het van toepassing is op de, laten we zeggen, de 1000-jarige maxhalve. Wel nu, de andere Israëlieten hebben een functie onder de volkeren. En bovendien een eigen land. Ergens onder de volkeren. Dat hebben ze nu ook, want wat u ervan vindt of niet, wat u ervan gelooft, die 10 stammen hoe dan ook moeten een keer boven water komen. En dat is Ezechiël 37 dus. Hè? Jozef en Juda worden daar genoemd. Zullen verenigd worden. Dus ze zijn ergens. En waar zijn ze? Nou ja, kennelijk in het land dat de Heer voor hem bestemd had en wat hij aankondigt aan David in 2 Samuel 7 en in, waar het maar was, 1 Kronieken 17, waar het nog meer staat, op dezelfde wijze. Maar goed, ik wil daar niet te lang bij stilstaan en te veel buiten de lijn van dit hoofdstuk terechtkomen. Vandaar dat ik het verder ook niet opzoek. Ik lees gewoon verder. Hè. Bekeert u, gij afgekeerige kinderen, spreekt de Heer. Ik heb u getrouwd, ik zal u aannemen. Vers 15. En ik zal u lieden herders geven naar mijn hart. Ze krijgen herders ook nog. Dat lijkt toch heel sterk op. De Heer heeft aan de gemeente gegeven, sommigen tot. Ik zei toch, Sion kan op gemeentelijke waarheid slaan. Nou ja, oké. Die zullen u wijden met wetenschap en verstand. Er staan tekstverwijzingen bij, maar daar ga ik ook niet op in. Efeze 4 staat er trouwens bij. Ja, Ezechiël 34 ook. Die is in dat verband waarschijnlijk nog interessanter. juist omdat het Ezechiël is. Maar vooruit. En het zal geschieden wanneer gij vermenigvuldigd en vruchtbaar zult geworden zijn in het land. Welk land? In Canaan, of gaat het toch over dat land wat de Heer aankondigde aan David? Het kan ook gewoon in de ballingschap zijn dus, hè? Buiten het land. In die dagen, en daar staat het, in die dagen. Dat is een vaste uitdrukking voor nieuwtestamentische tijd. In het midden latend of het de dagen zijn van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen of die van de openbaring ervan. Het is gewoon na de komst van de Messias, in de zin van wat wij de eerste komst van Christus noemen, in die dagen. In die dagen, spreekt de Heer, zullen zij niet meer zeggen, de ark des verbonds des Heren, die in ere hersteld werd in de dagen van Josia, en dus in de dagen waarin Jeremia deze woorden van de Heer krijgt. Ze zullen niet meer zeggen, de ark des verbonds des Heren. Ook zal zij in het hart niet opkomen en zij zullen aan haar niet gedenken en haar niet missen, staat in sommige vertalingen. Ze zullen haar niet zoeken, omdat ze hem ook niet kwijt zijn. Ik bedoel, ze hebben er geen idee meer van. Speelt geen rol van betekenis meer. En zij zal niet weder gemaakt of gedaan worden. Dat kan zijn, er wordt niet opnieuw een ark gemaakt, maar het kan ook zijn, er wordt niet opnieuw een ark gediend of vereerd. Er zal niks meer mee gedaan worden. Die ark is niet meer aan de orde. Het lijkt mij dat zo'n uitdrukking toch ook op onze dagen van toepassing is. Want wat moeten wij met een ark? Wij hebben hem die door deze ark des verbonds wordt uitgebeeld. Bovendien, de ark des verbonds was het meest heilige voorwerp, ja, onder de wet. In het oude verbond. En hij zou trouwens, voor zover wij weten, binnen afzienbare tijd verdwijnen vanaf deze dagen van Josia, bedoel ik, hè? Daar werd hij min of meer in ere hersteld, maar voor zover wij weten hebben de Babyloniërs het ding meegenomen en is daarmee verdwenen. En dat er avonturiers zijn en schatzoekers en weet je veel wat, die dan naar het ding op zoek gaan, ja oké. Maar niet omdat ze het uit geloofsovertuiging of zo nodig hebben of zo. Dat begrijpt u toch, hè? En daar gaat het over. Dat er kopieën van gemaakt zijn, ja, toen hij nog bestond al. En daarna. Alleen al in het Bijbels Museum hebben ze een stuk of 3-4. Nou ja, op schaal dan, vooruit. En in Ethiopië één op ware grootte, hoogstwaarschijnlijk. En in nog een paar plaatsen, Rennes-le-Château, ja, ik zal hem maar even noemen, ik ben hier op Urk, dus ik moet het toch even noemen. Er zijn nog zowat van die plaatsen. Ik ken trouwens een paar van die plaatsen in Engeland ook, in Beels trouwens, maar laat maar zitten. Maar het is niet meer aan de orde. Maar u begrijpt toch dat dit uitspraken zijn zoals we ze ook kennen over al die oud-testamentische inzettingen, zal niet meer gedaan worden. Wij leven niet onder het oude verbond, het nieuwe verbond is aangebroken. En dat is de belangrijkste conclusie die je uit zo'n vers moet trekken. Deze oud-testamentische dingen spelen geen rol van betekenis meer. Te dier tijd, dat is nog zo'n uitdrukking als in die dagen. Te dier tijd, in die dagen, zullen zij Jeruzalem noemen des Heren troon. Dat is vreemd, want het zou de troon van David moeten zijn. Maar in onze dagen heb ik het immers over, heb ik net gelaten zien uit Hebreeën. Wij in onze dagen spreken over Jeruzalem, Sion, het hemels Jeruzalem dat boven is, waar de Heer gezeten is op de troon zijns vaders. Dat is die troon die waar ook wij op zouden zitten, heet dat in Openbaring 3 is het geloof ik, of misschien nog net op Openbaring 2. Des Heren troon. Aanduiden dat het niet gaat over een Jeruzalem hier op aarde, maar over een Jeruzalem in de hemel. En anders zijn dit heel vreemde uitspraken. En ik weet heus wel, de term, u misschien niet, maar de troon van David in Jeruzalem wordt trouwens ook genoemd de troon des Heren. Dus het kan wel. Maar het hele punt is dat je hebt het letterlijke en het overdrachtelijke. En de vraag is, waar gaat het hier over? Waar hebben we het over? En dus lees ik gewoon weer verder. En al de heidenen zullen tot haar vergaderd worden om des Heeren naams wil te Jeruzalem. En ze zullen niet meer wandelen naar het goeddunken van hun boos hart. Ik persoonlijk heb de indruk overigens dat al die heidenen waarover hier gesproken wordt gewoon ook de uitdrukking is van Israël, hoor. Want als het niet Joden zijn, zijn het heidenen. En als ze niet wonen in een beloofde land omdat de Heer ze eruit gezet heeft, zijn ze aan de heidenen gelijkgesteld. En voor zover zij Ami waren, zijn zij Lo-Ami geworden, niet Gods volk. En dat heet nou eenmaal heidenen. Maar lees me verder. In die dagen, daar komt hij weer, die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël. Welke dagen? Nou, in ieder geval de eindtijd in de Bijbelse betekenis van de term. Maar wij worden geacht te weten, dat wil zeggen, ik acht ook dat u dat weet, dat de wederkomst van Christus gerelateerd is aan de bekering van Juda. Al was maar omdat Daniel 9 dat zegt. Notabene een profeet onder de ballingen van Juda. Waarom zou je geen profeet hebben onder de ballingen van Israël? Het antwoord is, die hebben wij, maar dat is Ezechiël. Maar goed, Daniel, profeet onder de ballingen van Juda. En aan Daniel wordt gezegd, 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. En er staat uitdrukkelijk bij welke heilige stad het is. Namelijk Jeruzalem. En wie het volk is van Daniel, ja, dat is Juda. Het gaat over de Joden in de Babylonische ballingschap enzovoorts. Wij kennen trouwens de details rond, omdat we bovendien ook nog het Nieuwe Testament hebben. Wij kennen de details uit Daniel en uit het Nieuwe Testament. Wij weten hoe dat gaat met de Joodse staat en stad. Ze zullen verbond sluiten met een of andere heidense mogendheid, om het nu maar eenvoudig te zeggen. En 7 jaar later zal Jeruzalem verwoest worden. En dan zullen ze de naam des Heren aanroepen en zal de Heer verschijnen op de Olijfberg. En dan is het Joodse volk het eerste volk van alle volkeren dat tot geloof komt en dat deel krijgt aan het Messiaanse Rijk. In allereerste aanzet. En dus, voor zover Efraïm, Israël, de andere 10 stammen van Israël, aan het Messiaanse Rijk deel krijgen, is dat dus later. En dat is nog logisch ook, want het gaat om een koningschap en koningshuis, een troon uit Juda, aan wie de scepter gegeven was. En dus als het koninkrijk van Christus openbaar wordt, begint het bij Juda en zullen de overige stammen zich vervolgens daarbij aansluiten en daarna ook de overige volken in de volgorde die Jacobus in Handelingen 15 dan ook geeft. Wat moet je dan met deze uitdrukking? Te die tijd, of in die dagen, zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël. Dat betekent dat Israël de eerste is die deel krijgt aan de zegeningen die hier vermeld zijn. En dat Juda vervolgens zich daarbij zal aansluiten. En ik kan u gewoon zeggen, dat volgens de gangbare, orthodoxe, christelijke commentaren onder Juda hier verstaan wordt het Joodse volk en onder Israël de gemeente. Het is ook niet anders te verklaren. En ze hebben natuurlijk gelijk, want het gaat om gemeentelijke waarheid. Alleen ja, om onder Israël hier ineens te verstaan de gemeente, dat is een soort stijlbreuk, een inconsequentie, omdat onder Israël verstaan wordt hier de 10 stammen van Israël, uiteraard. Het huis Israël, kan niet missen. Maar als je die tekst moet verklaren, ja, dan kom je toch terecht bij de gemeente op een of andere wijze. En de enige conclusie die je dan nog kunt trekken is dat die gemeente dus in hoge mate zich bevindt onder de 10 stammen van Israël. En zo simpel is dat. Ik heb hier commentaren, ik heb ze zelfs in mijn notities opgenomen, maar ja, Dat doe ik dan weer haastig, dus staat in het Engels. Oude commentaren. Nee, niet die moderne dingen. Niet dingen uit de Britse Israëlbeweging. Ik heb het hier wat heb ik het over? Over 1830. 1832. Van wie is deze? Deze is uit 17 zoveel. John Gill. Een hele beroemde overigens. Maar ze hebben het allemaal over The Glorious Days of Christianity. En de Joden uniting them in the Christian Church. Enzovoorts. En begrijp me goed, deze commentatoren die ik hier voor me heb, dat zijn heus giliasten. Ze geloven in een toekomstige terugverzameling van Israël, wederkomst van Christus, duizendjarig rijk. En wat het me wezen mag, anders heeft het niet zoveel zin om die lui te citeren. Maar het zijn over het algemeen hele goeie. Maar ze komen tot geen andere conclusie. Het moet over christelijke tijd gaan, waarin de Joden zich zullen voegen bij de gemeente, om zo te zeggen. Bij de gemeente der heidenen. En dan zeggen, ja, dat leidt ook geen twijfel. Dat kan je ook zo uit de context opmaken. Maar daarna blijf je toch zitten met de vraag, waarom wordt die term Israël hier gebruikt dan? Nee, ik heb geen moeite met de term Israël voor de gemeente, maar wel binnen deze context. Omdat binnen deze context Israël nou eenmaal de 10 stammen van Israël zijn, die in Assyrische ballingschap uiteindelijk zijn verdwenen. Dat huis. En daarna wordt er gesproken over een bekering van dat Israël. Van een bekering van de gemeente kun je niet spreken. Voordat het bekeerd was, bestond er geen gemeente, bedoel ik maar, hè? De gemeente bestaat alleen uit bekeerde mensen. En dus gaat het echt gewoon over de 10 stammen van Israël die als eerste tot geloof komen in de ballingschap. En eventueel en uiteindelijk zal Juda zich daarbij voegen. En dat is in de toekomst, hoewel dat pas is na de opname van de gemeente uiteraard, zal alsnog Juda tot bekering komen. En omdat de gemeente weg is, alle gelovigen, betekent dat het verhaal van Israël zich zal herhalen. Dat wil zeggen, eerst de gemeente is weg, dan komt Juda tot geloof. Hetzelfde geloof als het geloof van de gemeente komt tot geloof in Jezus van Nazareth als de Messias. Precies hetzelfde, dezelfde boodschap, dezelfde geloof. Met andere consequenties, dat wil zeggen, met een toekomst op aarde. En daarna komen alsnog ook de 10 stammen tot bekering, uiteraard. Dat moet wel, want alle 12 zullen betrokken worden in de zending, de prediking van het woord van God onder alle volkeren. In ieder geval staat dat alsnog en zeer expliciet in Openbaring 7, dus dat hoeft ook geen probleem te zijn. Maar het is het oude verhaal wat ik al jaren roep. Als eerst geboorterecht beloofd is aan Efraïm boven Juda, en als de gemeente eerst geboorterecht heeft boven Juda, betekent het dat de gemeente en Israël in hoge mate met elkaar geïdentificeerd worden. Ik zeg niet 100%, want u weet wat ik ervan leer. Ik bedoel, dat steek ik al jaren niet onder stoelen of banken. Ik geloof dat de gemeente voortkomend juridisch voortkomt inderdaad uit Efraïm en daarmee legitiem de erfgenaam is van het eerstgeboorterecht zoals dat aan Efraïm beloofd was. En dat loopt uit op een gemeente van eerstelingen die geacht wordt Efraïms erfgenaam te zijn. Zo simpel is dat. En dat lees ik hier dus ook. En als je zegt, ik vind het moeilijk, dan zeg ik, moeilijk. De meeste mensen hebben geen flauw idee omtrent de wederkomst van Christus en de bekering van het Joodse volk en de 70ste week van Daniel. Dat vinden ze moeilijk. Ja, nou ja, doe mij een lol. Laat mij een seizoen praten over die dingen. Daar hoef ik me tenminste niet voor te bereiden. Echt niet. Dat is zo simpel allemaal. Zo vanzelfsprekend. Het staat zo duidelijk in de Bijbel. Er valt niet eens wat aan uit te leggen. Het enige wat je hoeft te doen is schriftgedeelten naast elkaar te leggen en het verhaal te volgen. Dat meen ik serieus, dat is helemaal niet moeilijk. Maar velen vinden dat moeilijk. Waarschijnlijk omdat als ze het voor het eerst horen. En dat is met dit soort zaken uiteraard ook zo. Maar hier staat duidelijk dat Israël voorop loopt en dat in bepaalde dagen van de toekomst vanuit Jeremia het huis van Juda zal gaan tot het huis van Israël. Ik moet er trouwens bij zeggen dat toen ooit die twee huizen uit elkaar gingen, was het Juda dat afgezonderd werd van Israël. Zo staat het er. De Heer zelf ging met Israël mee. En gaf van Israël een koning. En gaf die stammen aan Jerobeam. Op die stammen van Juda en Benjamin na dan. En Juda week af van de lijn die de Heer had uitgezet. En hier vind je het andersom, hier komen ze terug. Afgezien daarvan, de scheiding tussen die 2 en de 10 stammen is een uitbeelding van het begin van onze bedeling. Waarbij Juda niet de lijn wilde volgen van de Heer en zich afzonderde. Ze hadden liever de hoge lasten die Rehabeam hen ging opleggen. Zoals de Joden in het begin van onze bedeling de voorkeur gaven aan de wet. In plaats van de verlichte lasten onder het nieuwe verband. Ik zeg het nu wat kort met de bedoeling, kijk het dan eens na, lees het dan eens na. Leg het eens naast elkaar. Het is de enige manier om er enig begrip van te krijgen. Maar in ieder geval, in die eindtijd zou het huis van Juda gaan tot het huis van Israël. Dat kan niet vervuld worden in de dagen van de wederkomst van Christus, want daar ligt de prioriteit bij Juda en bij de bekering van Juda als eerste van alle stammen. En als eerste dus van de stammen van Israël die deel krijgt aan het koninkrijk van Christus in zijn openbaring. En dus moet het van toepassing zijn op de dagen waarin wij leven. En een andere optie is er niet. In die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël. En ze zullen tezamenkomen uit het land van het noorden. In het land dat ik uw vaderen ten erve gegeven heb. Let op dat er niet bij staat welk land dat is. Het kan ook nog zelfs zijn een hemelsvaderland. Ook ontleend aan Hebreeën. 1 hoofdstuk eerder. Niet hoofdstuk 12. Nou, ook hoofdstuk 12 trouwens. Maar ook Hebreeën hoofdstuk 11. Een beter vaderland, namelijk het hemelse vaderland. Maar in ieder geval, er wordt aangekondigd dat Israël zich zou bekeren en dat de Heer hen zou zegenen. En dat heeft dan weer belang, omdat daarna gezegd wordt dat Juda er verstandig aan doen zou om daar een voorbeeld aan te nemen. Wat ze niet gedaan hebben, toen niet en later uiteraard ook niet. Maar goed, ik moet het hierbij laten, want het is weer de hoogste tijd, hè. Zullen wij de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor uw profetisch woord. U hebt ons niet in duisternis gelaten omtrent het werk dat u zou doen en wat u gedaan hebt en doet in onze tegenwoordige tijd. Maar we hebben dat profetisch woord dat zeer vast is en dat ons een algemene beschouwing geeft van uw werk in de loop der duizenden jaren. We danken u dat we daar ook ons geloof op mogen bouwen. En u leren kennen als een God die niet alleen gesproken hebt van den beginnen, maar die ook machtig is om te doen wat u beloofd hebt en ook daadwerkelijk dit hebt uitgevoerd. We danken u dat wij inmiddels in onze dagen deel mogen hebben aan dat nieuwe verbond. Weliswaar nog niet in het openbaar in deze wereld, maar wel verborgen bij u. We danken u dat daar ons leven is, dat daar ons thuis is, dat wij daar een vaderland hebben en dat daar ook in hoge mate onze toekomst is. Dat u ons getrokken hebt uit de duisternis tot uw licht, maar dat u ons ook getrokken hebt feitelijk van deze aarde naar uw hemel. Wij danken u daarom hemelburgers te mogen zijn en reeds nu deel te hebben aan die dingen die pas in de toekomst zullen geopenbaard worden. Maar ook danken we u dat wij aan die openbaring deel zullen hebben. En dat u ons als eerstgeborenen, als eerstelingen een plaats geeft in uw toekomstige werk, waarin uw heerlijkheid alsnog geopenbaard zal worden over heel Israël en alle volkeren en in heel de wereld. Wij vragen u dan ook, Vader, wees u ons nabij, opdat dat licht van uw woord, uw profetisch woord, mogen schijnen in onze harten. En ons een blik mag geven, een besef mag geven van wie u bent en wat u doet. Om juist daardoor te komen tot de aanbidding van u en uw werk. Wij danken u daarom dat wij die eertijd zondaren waren en deze dingen niet waardig zijn, dat wij uit de rijkdom van uw genade deel gekregen hebben aan al deze zegeningen, simpelweg door te komen tot u en te horen naar uw woord. Wees u dan ons nabij en schrijft u uw woord in onze harten tot verheerlijking van uw naam. Amen.